Het is dinsdag, 7 mei. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, de eerste Italiaanse zege in deze Giro d'Italia is voor Jonathan Milan. Hij heeft geluisterd, Thijs, het was een zwarte broek vandaag.
Moest, was verplicht. Ja, UCI, mooi van de UCI.
Ja, had je gehoord hoe dat gegaan was?
Ja, je moest het even vertellen.
Hij vertelde het tegen Iris Slappendel van voor Eurosport in de Mixzone vanochtend bij de start. En Iris die vroeg terecht, waar is je broek? Waar is je paarse broek? Nou, toen vertelde hij dat hij van de organisatie hadden ze een snelpak gekregen. Helemaal in het roze. En toen kregen ze bericht van de UCI dat dat toch niet de bedoeling was. Want dat mag niet. En dit was het enige alternatief. Zo vertelde hij het.
Dat is toch heel raar.
Ja, volstrekt idioot. En dan
waarom
blijf
mag je
ik
niet
bij mijn
snelpak
punt.
Rijden? In het roze?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Misschien was het een tijdrit snelpak.
Ja, en dan nog? Waarom mag je daar niet in rijden?
Ja, dat weet ik niet. Annemiek van Vleuten had het ook op het WK. En dan was dan de verkeerde kleur aan de bovenkant.
Dat was omdat ze dan niet hetzelfde shirt aan had als haar ploeggenoot.
Ja.
Daarom mocht dat niet op het WK. Maar ja, de roze trui heeft per definitie een ander shirt aan dan zijn ploeggenoot.
Ja. Nou ja, dat vertelt u er ook niet bij hoe dit zit. Maar het is wel weer dat je denkt, vreemd. Heel vreemd.
Maar ik heb de verklaring gelezen dat die paarse broek verwees naar het Granata van Torino. Dus waar we het al eerder in de podcast over hebben gehad, over de vliegtuigramp van 1949, waar het kampioenschap van Torino tegen een bergenwand aanvloog bij Superga. Dat die paarse broek dan verwees naar het Granata shirt. Van Torino. Dus de granaatappeltjes rood. Maar dat is toch niet paars? Nee, dat is toch niet licht paars of lila? Of ga je nu weer een textielbewerkingsuitleg geven?
Nee, daar ga ik niet meer aan beginnen. Maar dat vind ik vind een grove belediging. Dat is een geforceerde uitleg om het te koppelen aan iets historisch heel vooraanstaands in Italië en in de omgeving van Turijn.
Dit hebben ze toch gewoon erbij verzonnen, of niet?
Ja, maar dat kan je toch niet maken? Want die kleur is namelijk echt heel mooi. Dat zit veel dichter tegen Bordeaux rood aan dan tegen paars.
Maar dat idee heb ik dus ook. Ik heb het idee dat ze het gewoon verzonnen hebben. Dat ze denken dat ze nu denken, ja, dat past eigenlijk niet. En dat is eigenlijk wel een beetje gek. Ja, dan maken we het ervan dat het ter ere van Torino was. Het is toch ook helemaal niet, op die dag werd het toch ook helemaal niet zo gepresenteerd?
Nee, totaal niet.
Ik denk dat jij gelijk hebt. Dat het er met de haren is bijgesleept. Ja, dat vind ik echt heel lelijk dan. In dat geval.
Ja, dat vind ik ook lelijk als dat zo is.
Ja. Want als je dat doet. Als dat echt ter ere van die ramp is. Dan vertel je dat er toch bij. Dan stuur je toch een persbericht uit. Of ik van, kijk, we hebben nu deze broek hoort hierbij. Die hebben we speciaal voor het 75-jarige, ter ere, omdat het 75 jaar geleden is, hebben we die broek in dezelfde kleuren. Dat is toch heel raar om een paarse broek te doen en dan na afloop te zeggen, een dag later, oh ja, nee, het was voor die ramp.
Ja, dat is gewoon een belediging. Dat is.
Ja, ik ben het met jou eens. Wij zijn nog niet tot de bodem van dit mysterie gekomen.
Nee, maar ik weet ook niet of ik zin heb om hierin te duiken.
Nee, ik ook niet.
Wat een idiotie als dit het verhaal is. Nou ja. Er was ook een etappe vandaag. Ik stond op de Capo Mele. Laat ik daarmee beginnen. Het laatste klimmetje voor de finish op een kilometer of 3. Vlak bij dat bord stond ik. En het gaat zo ontzaglijk hard. Wat is dat gaaf om te zien, zeg.
Je bedoelt wielrennen in het algemeen?
Ja, nee, maar gewoon op zo'n klim. En dan zie je Ganna in zijn eentje zo door die... Ja. Door dat tunneltje jagen op weg naar waar ik stond dan. Bijna op de top. Ja, het is echt... ik vind het zo waanzinnig om te zien.
Zelfs nog de duizendste keer als je het ziet, hè?
Ja, en dan komt er zo'n jagend peloton erachteraan. Met al die gasten die zo met een scheve bek vol zitten te geven op dat stuk. Ja, ik vond het is wel echt magisch om langs de kant te staan.
Ja. Ja, maar het is ook magisch. In het decor in Italië is het toch net vaak toch nog wel even magischer dan als je op een decor in op een Frans industrieterrein staat.
Ja, dat is ook waar. De kustlijn hier is wel echt schitterend.
Ja, Frankrijk is ook heel mooi, maar de Giro hebben ze toch wel meer oog voor de mooie toeristische plekjes.
Ja, nee, het is werkelijk schitterend om hier rond te lopen, ja. Dat klopt.
Ja, maar dat gevolg is dan dus wel dat ze vandaag wel eigenlijk wel een klote finish maken.
Nou, ik dacht dat dus ook, maar ik hoor dat dus nergens. Ik kreeg gisteren in de perszaal ook weinig bijval. Want dit gaat toch niet?
Ja, ik dacht dat we dit dus niet meer gingen doen. Dat we niet meer met 80 aan het uur sprint beginnen. Maar dat doen we dus toch nog steeds wel. En dan moet er op het laatste moment nog een rotonde ergens worden weggehaald.
Ja, nou god beter dat ze dat gedaan hebben. Anders was het natuurlijk helemaal verschrikkelijk geweest. Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Kapomele was het laatste klimmetje van de dag. Vanaf dat moment was het nog 2,6 kilometer naar beneden. Waarvan, nou ja, 200... 2300 meter. En de laatste 300 waren vlak. Zoiets was het.
Ja.
Ja, dus die snelheid lag zo ongelooflijk hoog. Het was ook een heel gek sprintje eigenlijk.
Ja, maar hierdoor krijg je dus dat renners met 8,50-11 gaan rijden.
Ja, anders kan je geen kracht meer ontwikkelen op dat laatste stuk.
Ja, als jij echt wil sprinten en je begint al met 80. Ja, je kan wel met 55-11 rijden, maar dan... Dan zit je al een beenomwenteling 120 volgens mij. Dus ja, je moet als je dus ook nog echt wil aanzetten en je wil nog een jump kunnen maken, dan moet het nog groter. Dus ik vind het leuk hoor, een klimmetje in de finale. Maar op deze manier hoeft dat van mij niet als de finisher direct achter naar de finish. Of naar het klimmetje.
Nee, en dat was ook helemaal niet nodig geweest. Er is natuurlijk ruimte zat. Je kan een kilometer later kan je het ook doen.
Ja.
Dat is steeds, weet je, het is steeds hetzelfde verhaal natuurlijk. We worden er een beetje dol van inmiddels. Maar. Oké, dat in die wetenschap, kijkend naar die sprint. Ja, wat Milan daar doet is wel echt heel erg knap.
Ja. En dat deed hij natuurlijk gisteren ook al min of meer. Van heel ver aangaan en dan gewoon het volhouden. Maar als je nu kijkt... Ik zat die sprint te kijken en Laporte deed het perfect voor Kooi.
Echt knap.
Perfect.
Ja.
Het was echt het moment dat hij er voorbij kwam. Hij kwam met snelheid bij de jongens van Trek. En hij zet Kooi eigenlijk af op het perfecte moment. En op dat moment was Milan al aan het sprinten. Die had geen lead-out meer. Dus Kooi komt met meer snelheid over Milan heen. En nog in het wiel van een ploeggenoot. En ze komen elkaar. Ze raken elkaar misschien wel heel even met hun schouders. Maar Milan was toen al aan het sprinten. En die sprint alsnog Kooi eruit. Dus die heeft echt een monster inspanning geleverd. En Velon heeft net een paar cijfers even de wereld ingestuurd. Van de laatste 20 seconden. Maximum 1940 watt. En geloof ik 1640 watt gemiddeld over 20 seconden. Ja, dat is natuurlijk... gaat natuurlijk helemaal nergens meer.
Heel even om lachen. Hè?
Ja, dat zijn gewoon baansprinters. Wattage.
Nou ja.
Maar,
het is natuurlijk ook een baan. Hè? Ja.
Maar even, hè, de achtervolgingsploeg van Italië. Op de Spelen in Tokio. Goud.
Heb je ook Theo gesproken?
Ja, zeker.
Oh, gelukkig. Ja.
Ganna, Condissoni, die de sprint aantrok voor Milan. En dat ook heel goed deed trouwens. Ja, Ganna, Condissoni en Milan. Ja, dan heb je de 3 van de 4.
Ja. Ja, die vertelde Theo, want ik heb Theo even gebeld. Die gaan het gewoon nog een keer proberen in Parijs. Dus die rijden de Giro als voorbereiding op de Spelen.
Ja, leuk ploegje, ja, als je dit zo ziet. Moeten ze nog starten om te winnen of niet?
Denemarken is de grote concurrent, zei Theo.
Ja, die zijn ook goed. Ja, die zijn wel echt ook heel goed. Ja. Die hebben ook echt een paar hele goede jongens. Ja. Maar ja, je ziet er wel echt wel hoeveel miljoen miljard wat hier wordt gesmeten eventjes door die drie. Niet normaal, niet normaal.
Maar het was voor Kooi ook...
problemen hebben deze Giro.
Ja, want Kooi werd dus perfect gebracht, wat jij zei, door Laporte. Maar die kon niet meer. Die had geen aanzet meer. Dus daar zat gewoon niet meer snelheid op.
Nee, die kon snelheid handhaven. Die kon niet nog even gaan versnellen. Ja, kan misschien ook liggen aan ik weet niet wat voor verzet hij had gestoken. Kan ook liggen aan de val. En ik denk dat Kooi misschien ook wel iets beter tot zijn recht komt in sprints. Waar het misschien wel iets lastiger is in de finale. Misschien een beetje meer bergop. Hij heeft natuurlijk qua kilo scheelt het. Nou, ik denk dat het zo 15 kilo scheelt met Milan. Als je ze zo naast elkaar ziet. Die twee. Ja. Dus dan, ja, voor Milan is dit natuurlijk wel een sprint met heel veel snelheid. En waar het gewoon echt... Dit is gewoon alleen maar stampen. Het is gewoon, en die omwentelingen op de baan ook nog. De hoge beensnelheid. Dit was wel denk ik de ideale sprint voor hem. Maar hoe sterk is die gast? Dan gaan we wel echt geen problemen hebben met hem. De rest van de Giro.
Ja, dat wordt... want hij kan heel veel aan.
Ja.
En je verslaat hem heel moeilijk.
Vorig jaar was het natuurlijk ook al heel goed. Hè? Dus dan zat je natuurlijk ook al naar sommige sprints te kijken. Dacht je echt... Jezus, wat is dit voor een beest, hé. En toen werd hij heel vaak slecht afgezet. Toen nog door Bahrein. En nu rijdt hij voor een betere ploeg. Is hij frisser in de finales? Wordt hij beter gepiloteerd in de finales? Trek heeft natuurlijk vandaag weer. Die deed het ook echt geweldig in de finale.
Fantastisch.
Is nog wel even anders, hè. Dan bij Bahrein. En hij is zelf beter geworden. Ja, dit is natuurlijk wel echt ook een sprinter voor de toekomst. Als je zoveel watt hebt, zoveel absolute power hebt en je kunt een klimmetje overleven.
Ja, dat
wel. Wat een monster.
Ik vind wel dat hij anders sprint. Vorig jaar zat hij met een extreem hoog beentempo. En dan bleef hij ook op het meest intense, hoogste snelheidmoment bleef hij ook nog zitten. Dat was,
ja, echt een baansprinter.
Ja, nu ziet het er meer uit als een massasprinter.
Ja, dat ben ik wel met je eens, ja. Dat ben ik wel met je eens. Het is iets meer wegsprinter en iets minder baanrenner.
Ja. Over Theo gesproken trouwens, Thijs. Ik ga hem binnenkort... Want jij bent ook onderweg. Je moet wedstrijd rijden in Amerika. Dus dan heb ik Theo gevraagd of hij wil invallen. En misschien ook tijdens een sprintrit. Dus dat gaan we doen. Maar hij had wel één opmerking richting jou. Hij zegt alles leuk en aardig. Maar een massasprint in een grote ronde een sprintje noemen. Dat gaat niet.
Ja, dat is eigenlijk ook wel slecht. Hè?
Dus dat is gewoon de sprint. Hè?
Ja,
Milan wint vandaag de sprint en niet het sprintje.
Ja, oké, daar ben ik. Ik moet hier Theo wel gelijk geven.
Oké.
Ook omdat ik een beetje bang voor hem ben. omdat hij heel groot is.
En je komt hem tegen in Parijs?
Ja, ook dat. Ja, nou oké. Ik zal het voortaan weer de sprint noemen.
Ja, als Nico Dens wint van 6 vluchters na een lange dag ver vooruit, dan heet het een sprintje.
Oké. En mag ik de tussensprint dan wel een sprintje noemen?
Ja, tussen sprinten vind ik het niet eens. Dat vind ik niet eens het bespreken waard.
Oké.
Wat vind jij van die tussensprints? En ze hebben nou dat Inter-Giro-klassement. Je wordt toch helemaal scheel getimmerd?
Ja, nou.
Wat ze maar weer bedacht hebben.
Vroeger hadden ze toch twee tussensprintklassementen in de Giro. En hadden ze ook nog. Had je twee tussensprintklassementen. En nog het klassement voor degene met de meeste kilometers in de vlucht.
Ja, Fuga.
Ja. Ik kan me echt nog een heel goed die Giro herinneren van Perez Quapuo. Weet je dat nog?
Nee.
Juan Perez Quapuo, een Mexicaan. Dit is eind jaren 90, hè, denk ik. Heel misschien begin 2000, ja, eind jaren 90. Die reed voor Keramica of zo. Zo'n klein Italiaans ploegje. En die kwam toen naar de Giro. En dat was een heel klein, echt heel klein mannetje. Misschien echt 1,60 meter of zo, 43 kilo. Zijn tanden stonden een beetje schot en scheef. En die zei toen, na de proloog volgens mij, die was toen in Groningen. Zei hij, ik ben hier in de Giro voor drie dingen. Ik wil een rit winnen. Ik wil een Vespa winnen. Want die kreeg je toen als je het Fuga-klassement wil. En ik wil een Italiaanse vrouw vinden.
Wauw. Wat van deze drie ambities, welke heeft hij waar kunnen maken?
Hij heeft twee ritten gewonnen in die Giro.
Wauw.
En het bergklassement. Dus hij was echt geweldig goed toen. Hij reed op elke beklimming gewoon buitenblad omhoog. Maakte niet uit hoe stijl het was. Met zo'n heel langzaam windtempo. Altijd staat. Dus hij reed hele dagen vooruit. In die eerste week was hij natuurlijk nergens te bekennen. Maar was het alleen maar vlak. Werd hij elke dag 10 minuten gereden. En toen de eerste calls kwamen. Toen begon hij meteen weer in. En daar zit hij mee gestopt. Tot in Milaan of in Rome. Ik weet niet waar die Giro toen eindigde. Dus hij won inderdaad een rit. Hij won een bergklassement. Hij won dus ook die Vespa. Dus de Vespa ging mee terug naar Mexico. En het verhaal wil dat hij ook een rondemis heeft gescoord.
Oh.
Dus dat hij elke dag, zei hij dit ook, elke dag kwamen ze op terug in interviews. En dat was natuurlijk ook, hij reed zo lang vooruit. Dus de commentatoren die hadden op een gegeven moment niks anders meer te vertellen dan elke keer weer dit. Gewoon Chris Quapo, de man die drie dingen, weet je wel. Dus ja, het was een soort van, hij gebruikte de Giro als een soort Tinder avant la lettre. Want hij zei ook, ja, met die ronde, dus ik win zoveel bloem bij deze Giro, daar moet ik wel een vrouw mee vinden.
Wat geweldig, hè.
Goed, hè. Hij heeft na de Giro ook nooit meer echt wat gepresteerd. Maar toen had hij natuurlijk al gewoon alles binnen.
Maar wat een briljante eendagsvlieg is dit. Dit moet uitgebreid besproken worden in de serie Eendagsvliegen.
Ja, dat is een goeie, hè? Ja.
Ja, wat een topman. Dit moeten we verder uitdiepen.
Ja, dat is goed. Dan zal ik ook uitdiepen uit welk Mexicaans dorp die komt. Want ik heb het een tijdje geleden, kwam ik het tegen. En toen moest ik keihard lachen om de naam van het dorp. Omdat het gewoon zo onuitspreekbaar met zoveel X'en is. Het is gewoon echt een oud Azteken dorp, zeg maar. Het is gewoon echt Mexicaanser dan Mexicaans. Echt heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
Briljant. Leuk, 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 leuk. Even de dag van morgen. We gaan van Genua naar Lucca. Vrij klassieke steden als je wel eens op vakantie gaat. Genua aan de kust. En Lucca toch een van de prachtige bolwerken van Toscane. Wat voor rit is dat, Thijs? Het is wat korter dan vandaag. En er zit een klimmetje vierde categorie in op, even kijken, een kilometer of 20 voor het einde. Nou, daar heb je geen last van, ja, hoor.
Nee, ik zou zeggen dat het in principe een rit is die een hoop sprinters moeten kunnen overleven.
Oké. Okay.
Wat denk jij? Wacht, ik ga hem even bijpakken. Is er om.
Ga hem erbij pakken? Waar ben jij dan?
Genua, Lucca.
Waar ben je eigenlijk?
Ik ben onderweg. Ik zit ergens op een parkeerplaats.
Wat, in de auto? Ja. Of zit je op de fiets?
Nee, ik zit echt letterlijk op een parkeerplaats. Ja. Maar weet je wat het probleem is morgen met die rit?
Nou?
Dat laatste klimmetje moeten we wel kunnen overleven. Maar er zit een klim daarvoor. Die is echt lang. Die Passo del Bracco. Die in het begin van de koers zit.
Ja.
15 kilometer. Dat is wel echt een rit die uitnodigt om voor betere renners om in ontsnapping te gaan en het vol te houden.
Ja, zeker omdat hij relatief vroeg in de ronde zit.
Ja, het zit relatief vroeg in de rit. Het is 15,3 kilometer aan 4%. En ja, het moeilijke daarvan, als de markies, zeg maar, besluiten om daar in ontsnapping te zitten, dan wordt het wel lastig om die terug te pakken. En dat vind ik leuk dat ze dit erin hebben gedaan, omdat het een alternatief scenario met zich meebrengt. En in het peloton kun je maar zo hard rijden, omdat je niet, anders rij je eigen sprinter kapot. Dus dat geldt voor zeker voor DSM met Jacobsen, die willen niet dat het te hard gaat. Trek gaat Milan niet kapot rijden op die klim. Dus het peloton kan daar maar zo hard omhoog. Dus de sprinters de sprintersploegen die zijn gewoon eigenlijk zitten aan de limiet. En als jij als vluchter daar een stuk harder omhoog kan, dan kan je dus echt veel tijd pakken in die 15 kilometer. Daarna een stuk afdaling, wint het peloton ook niet veel. Dus er is wel een kansje, als er echt betere renners hier zich ermee gaan bemoeien, is er wel een kans dat de vlucht staat. Maar ik denk nog steeds wel dat het 80-20 is voor het peloton.
Nou, voor een sprintje, om het in jouw taal te zeggen.
Voor een sprint.
Heel goed, heel goed. Ja, dat moet je af en toe een beetje bij de hand nemen, zei Theo. Dus dat doe ik.
Ja, ik vind het echt doodzonde dat Billy eruit is. Want dit zijn dagen dat Intermarché misschien wel het zwaar kan maken en kan zorgen dat er een hoop sprinters al een jasje moeten uitdoen.
Ja, dat is kan wel met een, ja. Ja. Ja, het is sowieso zonde, want hij was juist...
Hij leek in betere doen, hè?
Hij leek in betere doen weer, sinds een lange, lange tijd.
Ah ja, echt, dit is waardeloos.
En dan gaat hij op deze manier eruit, hè? Verschrikkelijk.
Ja.
Oké, okay. Moet je nog ver?
Ik heb 180 gehad en ik red er niet meer helemaal naar huis, dus ik moet ergens naar het station rijden.
Wat red je niet naar huis? Je kan toch gewoon doorfietsen?
Ja, maar dan is het donker.
Ja, dan pak je een lampje uit je achterzak en dan zit je die erop.
Ja, dat heb ik niet bij me, gast.
Jezus. Je weet toch hoe laat je vertrekt en dat je nog een podcast op moet nemen langs de kant van de weg.
Ja. Ja, dat is ook waar. Ja. Ik weet niet hoe laat het donker is.
Had je beter kunnen voorbereiden. Het wordt, je hebt nog een uur, denk ik. Dan is het wel donker.
Ja, ik ga nog een uurtje kappen.
Mooi zo. Nou, ga snel. U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.